Goedemorgen. Erg leuk om hier te zijn. Ik zat net in de stoel en ik zat te denken, volgens mij zijn er maar heel weinig kerken die zo'n gigantisch hoog percentage aan zendingswerkers hebben in hun gemeente. En dat is wel bijzonder. Toch heel erg gaaf. Marlies en ik en de kids, we zijn deze maand ruim 3 weken met z'n allen in Nederland. Heel erg leuk. En misschien kunnen jullie even gaan staan. Of kom even naar voren. denken ze. Ja, dat is zo leuk. Ja. Yeah. Marlies en ik zijn 22 jaar getrouwd. Nu. Een paar maanden geleden al. En dit is Eden. Eden is 16 jaar oud. Geboren in Kenia. En dan hebben we David. David is onze Amerikaan. Die is in Kansas City in Amerika geboren. En David, hoe oud ben je nu? 8. En bijna 9. En Leona is 13. Ze hebben nu 2 tieners. Leona is ook in Kenia geboren. Marlies in Nederland, ik in Turkije. Dus ik zeg altijd, ik ben in het Midden-Oosten geboren. Mijn vrouw in Europa. De oudste 2 in Afrika. De jongste in Noord-Amerika. En wie weet waar de volgende vandaan komt. Nee, ik denk dat we klaar zijn. En we hebben een hond en 2 cavia's. En dat is een volgezin voor mij. En ja. En Eden en Leona, Eden gaat naar de middelbare school bij ons in de stad. En Leona en David gaan naar de basisschool. Basisschool in Amerika duurt 2 jaar langer. Naar de basisschool op de jeugdopdrachtbasis in Kona, waar we nu wonen. En erg leuk om nu in Nederland te zijn. Jullie mogen al gaan zitten. Ik ga ze zitten. En heel erg leuk om weer familie en vrienden te zien en een frikandel speciaal te eten. En toen kregen wij een gouden tip dat er nu een XXL frikandel speciaal is. En dus Eden en ik hebben die opgezocht en gegeten. En die was erg groot, juist enorm groot. Maar we hebben het allebei opgegeten en dat was toch een van de hoogtepunten van onze reis, onze tijd hier in Nederland. Een van de vele hoogtepunten. En anyways, maar ik zal even een beetje een update geven over waar we mee bezig zijn en hoe het met ons gaat. En dan nog een paar dingen delen. Dus geen klok hier, of wel? Tot hoe laat hebben we ongeveer? 12:30? Eigenlijk niet, maar misschien. Oké. Als het mensen weglopen, dan weet ik het. Goed, we zijn al 18 jaar niet meer in Nederland. Wat echt een enorme tijd is. Maar Hebron is er nog steeds. En sommige dingen veranderen niet. Erik's baard. Is altijd nog steeds hetzelfde, helemaal perfect. Maar sommige dingen veranderen wel. En ik zag Koen's baard. Die is indrukwekkend. Indrukwekkend. Erg goed. En anyways, wij zijn natuurlijk wel veranderd. Marlies en ik gingen met z'n tweeën weg. En eerst naar Kenia. En daar hebben we natuurlijk 8 jaar gezeten. Toen in Kansas City bij IHOP ook 8 jaar gezeten. En nu zitten we al 2 jaar terug bij jeugdopdracht in Kona. En we hebben hele verschillende seizoenen in ons leven gehad eigenlijk. Zo divers. Ik ben opgegroeid binnen jeugdopdracht hier op Heidebeek, waar mijn ouders werkten. Natuurlijk geboren in Turkije. En dit was trouwens gaaf, want ik ben geboren in Turkije. En de eerste 3 jaar van mijn leven woon ik daar, geboren in Istanbul. Toen is mijn vader overleden, gelukkig is mijn moeder toen hertrouwd. gelukkig wel, zei hij. Ik heel dankbaar voor ben. Maar ik ben nooit meer terug geweest naar Turkije tot ik ergens in de 30 was. En toen kan ik nog herinneren, de eerste keer dat ik terugging, was ik in Istanbul. En we zaten te evangeliseren. En toen vertelde ik iemand op straat het evangelie. En afgelopen dacht ik van, dit is wel gaaf. Hier heeft mijn vader ruim 30 jaar geleden, hij liep hier rond bij straten en werkte hier. En nu loop ik hier rond. En een paar weken geleden, toen was Leona, onze dochter, die is 13, ging op haar eerste zendingsreis. En waar ging ze heen? Naar Turkije, naar Istanbul. En toen dacht ik, wat gaaf hoe God gewoon door de generaties heen een verhaal schrijft. En was Leona in Turkije en Jordanië een paar weken geleden, voordat we hier kwamen met haar klas. Echt heel erg gaaf. En dus toen groeide ik op binnen jeugdopdracht en dat heeft ons denk ik heel erg gevormd en een hart voor zending gegeven. En Marlies en ik hebben elkaar op een zendingsreis van jeugdopdracht ontmoet. Regel nummer 1 was geen relaties en die hebben wij heel succesvol een beetje gebroken. En we gelukkig getrouwd op de Heidebeek basis En toen natuurlijk Soul Survivor begonnen en jaren met Soul Survivor gewerkt, wat we fantastisch vonden. Maar tegelijkertijd hadden we allebei een hart voor Afrika. En het eerste gesprek die Marlies en ik hadden toen een beetje serieus werd, toen zei Marlies van: Daniel, één ding moet je wel weten. Ik ga zendeling zijn in Afrika en als jij niet bereid bent om naar Afrika te verhuizen, dan gaat het nergens heen. En dat was precies op dat moment dat God mij ook riep tot Afrika. En ik heel bereid was. Nee, het was wat Marlies en ik allebei gemeen hadden. En toen zijn we, toen we 24 en 25 waren, naar Kenia verhuisd. En we hadden, volgens mij met jullie had ik het nog over, dat we vlak voordat we gingen, dat we zo'n actie hadden gedaan hier en foto's gemaakt hadden. En heel erg leuk. Toen zijn we naar Kenia verhuisd, een zendingsbasis gepioneerd en begonnen met gemeentestichting onder onbereikte bevolkingsgroep en kinderthuizen gestart en van allerlei projecten en dingen daar gedaan. En dat vonden we fantastisch. En we dachten altijd, wij gaan de rest van ons leven in Afrika wonen. En totdat op een gegeven moment we een woord kregen van iemand. En die zei: ik heb het gevoel dat God zegt dat hij in jullie basis terug naar het westen gaat verplaatsen. Zeg, ik weet niet of het Nederland is of iets anders. Maar dat jullie werk in Afrika door zal gaan. En dat jullie Afrika beter zullen dienen. Meer effectief zullen zijn in Afrika vanuit die plek. En Marlies en ik, ergens waren we dat niet horen. Want we waren gewoon in Afrika blijven. En toen een tijdje later kregen we precies hetzelfde woord. En toen hadden we echt het gevoel dat dit van God was. En lang verhaal kort, dan zijn we dus naar Kansas City, naar Amerika verhuisd. En goed, niet dat wij een probleem met Amerika hebben, maar het was nooit onze droom om in Amerika te wonen. En opeens zaten we daar midden in Amerika, in Kansas City. En waren we deel van het Internationale Huis van Gebed. En dat was een fantastische periode. We hebben daar 8 jaar gezeten. We waren deel van het leiderschapteam, konden met jongeren werken. En tegelijkertijd was het ook wel een uitdaging, want we hebben letterlijk duizenden uren, meer dan 3000 uur in die gebedsruimte gezeten. In die kamer zonder ramen. Gebeden voor allerlei landen over de hele wereld. Terwijl ons hart zo was om ook te gaan. En antwoord te zijn op de gebeden die we steeds baden. En veel van de jongeren waar we toen mee werkten, die verhuisden wel. Omdat we hadden altijd over zendingen. We baden voor de landen. En we hebben nu vrienden waar we toen, die toen deel van ons team waren, die nu in Irak wonen en Midden-Oosten en Indonesië en andere plaatsen. En zo konden we toch wel een beetje wat doen, maar tegelijkertijd hadden we iets van, we zouden zelf ook wel weer willen gaan. Maar goed, dus toen na 8 jaar bij IOP te zijn geweest, toen zond God ons naar een nieuwe plek. En dat was terug naar YWAM en zijn we dus naar Kona in Hawaii verhuisd. En dat was een hele grote verandering voor ons natuurlijk, na 8 jaar in Kansas City. En ik weet nog dat we ermee bezig waren. En toen, ik sprak toen in onze gemeente in Kansas City. En iemand had van tevoren tegen ons gezegd van, nou, als je naar Hawaii verhuist, dan alles is daar heel erg duur. En de auto's zijn ook heel erg duur. En er zijn tekort aan voertuigen daar. Dus wat je eigenlijk moet doen, je moet je auto verschepen vanaf het vasteland naar Hawaii. En dan is je auto ook gelijk een paar duizend dollar meer waard. Goed, we hadden een auto, maar die auto die reed echt nog net. En die was geen $2000 waard wat het kostte om hem te verschepen. En we dachten, we hebben eigenlijk een nieuwe auto nodig. Maar we hadden niet echt geld voor een nieuwe auto. Plus, de verhuizing naar Hawaii is ook al enorm duur. Dus we moesten al heel veel fundraisen. Toen zei Marlies, nou, ik ga bidden voor een auto. Ik neem dat als een, zeg maar, een geloofsproject. Ze zegt, ik ga bidden voor een Toyota Highlander. Dat is een model die ze hier niet hebben, maar het is een gezinsauto van Toyota. En iemand had ons er eentje geleend en het was een fantastische auto. En dus Marlies zei, ik ga ervoor bidden. En we hadden besloten, we gaan niet aan iemand vertellen of ervoor fundraisen. Marlies gaat ervoor bidden en dan ga ik fundraisen voor alle andere dingen waar we geld voor nodig hebben, voor de verhuizing. Dus Marlies begon te bidden en elke avond gingen we naar bed, dat doen we vrijwel elke avond. Elke avond als we naar bed gingen, onze slaapkamer stond in ons huis in Kansas City boven de garage. En vanuit de slaapkamerraam kon je kijken op de, zeg maar, onze oprit voor het huis. Voor de garage, waar je auto staat. En dat raam die had luikjes. En elke avond, voordat we dus naar bed gingen, keek Marlies eventjes. En dan zei ik altijd, een beetje voor de grap, maar een beetje niet. Ik zeg, en staat hij er al? En dan zei Marlies elke avond, nog niet, maar op een dag zal hij hier staan. Met haar geloofsstatement. En dat deed ze maandenlang. Echt maandenlang. Ik denk bijna een half jaar dat je trouwgebeden had. En misschien dat we een paar keer gemist hebben, maar elke avond keek Marlies. En toen sprak ik in onze thuisgemeente in Kansas City. En toen na afloop die middag kreeg ik een e-mailtje dat iemand een gift van $1000 aan ons gegeven had. En bij IOP in Kansas City, daar leeft ook van giften. En dan kon je via de website van IHOP kun je iemand opzoeken die op staf is en kun je ze een gift geven. En dan krijg je een e-mail, een notificatie dat iemand een gift overgemaakt heeft. Met dan de naam, het adres en het bedrag. En dus die kreeg ik die middag en ik kende die man niet. Het was een man uit ergens in Amerika waar ik nog nooit geweest was. En die gaf zomaar $1,000. En ik dacht van, wauw, dat is gaaf. En dus wij een kaartje gestuurd en bedankt en dat was het. En toen een paar weken later gaf deze persoon weer $500. Toen dacht ik van, oké, je moet toch eens weten wie dit is. En dus toen heb ik uitvoerig onderzoek gedaan op Facebook. En ben ik erachter gekomen wie dit was. En toen stuurde ik hem een berichtje en ik zeg van, ik ben Daniel, bedankt voor je giften. Ik zou het leuk vinden om eens een keer te weten wie je bent en je te spreken. En nou, hadden we een afspraak gemaakt, we zouden bellen op een donderdagavond. En dus toen belde ik die man op en ik zeg, wie bent u eigenlijk? En toen zei hij van, ik zeg, en hoe kent u ons? En waarom geeft u ons al dat geld? En niet dat ik een probleem mee had, maar ik was gewoon nieuwsgierig. En dus toen zei hij van, nou, hij was een dokter ergens in West Virginia in Amerika. En hij was op bezoek in Kansas City en toevallig die zondag was hij in de kerk toen ik sprak. En hij was geraakt en hij gaf toen een gift en een paar weken later nog een keer. Dus ik zeg, nou, dank u wel. En toen zei hij, en jullie, wat doen jullie verder? Want hij kende ons eigenlijk verder ook niet. Dus ik vertelde, nou, we zijn eigenlijk in een interessante periode in ons leven. We zijn bezig om te verhuizen naar Hawaii. En toen zei hij, oh, heb je nog iets nodig? Ik zeg, dank u wel dat u dat vraagt. Dat is een vraag. Ik zeg, ja, we hebben eigenlijk wat meer maandelijks ondersteuning nodig. Dus hij zei, nou, we zitten eigenlijk een beetje aan onze limiet, aan wat we maandelijks kunnen doen. Hij zei, is er nog iets eenmaligs waar jullie voor aan het bidden zijn? Ik zeg, ja, iets groots. Ik zeg, wat een auto. Ik zeg, mijn vrouw is aan het bidden voor een auto. Hij zegt, en wat voor een auto willen jullie? Ik zeg, nou, mijn vrouw is aan het bidden voor Toyota Highlander. Hij zegt, oh, fantastische auto. Ik heb er ook zo eentje gehad, of zijn vrouw had zo'n auto gehad. Hij zei, dat is een hele goede auto. En hij zegt, weet je wat, ik zal even met mijn vrouw overleggen. En dan gaan wij ervoor bidden en kijken of er iets is wat we kunnen bijdragen aan je auto. Ik zeg, nou, fantastisch. En toen zei hij, als je niet van me hoort, binnen 3 weken bel me dan maar terug. En dus, nou, zo hingen we op. Dus ik vertelde Marlies, ik heb met die man gepraat. Toen de volgende ochtend, was vrijdagochtend, bleef hij me de hele tijd tekstberichtjes sturen. En dat is een beetje vreemd, want ik kende deze man nog niet helemaal, maar hij zei steeds van, ja, blijf maar aan je denken. En toen op een gegeven moment dacht ik, heeft een dokter niet iets beters te doen dan mij tekstjes sturen dat hij aan me zit te denken? Dus ik zat een beetje te denken, is het een vreemde man of is het een normale man? Ik wist nog niet. En ik heb 1 keer even gesproken. En toen, aan het eind van de ochtend, zei hij van, Daniel, kunnen we weer even praten? Dus ik zeg, ja, ik zeg, nu? Hij zei, ja. Dus ik belde hem weer op en ik dacht steeds van, of hij is vreemd of misschien is er iets van God hier aan de hand. En dus toen was vrijdagochtend, aan het eind van de ochtend, toen zei hij van, Daniel, vrouw en ik hebben gebeden en we hebben echt het gevoel dat we jullie moeten helpen met die auto. We willen jullie financieel helpen. En dus ik zeg, nou, dat is fantastisch. En toen heel voorzichtig, en waar zit u aan te denken? hoe wilt u ons helpen? En toen zei hij, hoeveel zit u te denken? En hij zei, nou, laat maar weten. Hij zei, ga maar naar de dealership, zoek je auto maar uit, met de belasting, alles erop en aan, zeg maar hoeveel het is, wij betalen het. Een gloednieuwe auto. Dus ik naar de dealership en kon de auto uitkiezen die we wouden. Precies waar we voor gebeden hadden. En het is een grote auto met 7 stoelen en oil drive en alles. En een koelkast zit erin, massagestoelen, van alles. Nee. Zover ging het niet. Maar het is een goede auto. En toen kwam het neer op $49,000. En ik durfde hem bijna niet vertellen. Maar hij zegt, oké. En hij schreef gewoon een check en stuurde een check op van $49,000. Dus die kreeg ik, nou, dat had ik nog nooit gezien natuurlijk. Dat maak je ook niet elke dag mee, of elk jaar. Dan zouden we miljonairs zijn. En dus toen ging ik naar de bank om het om te zetten naar cash. En dus ik kwam daaraan, toen kreeg ik dus gewoon $49,000 in cash. En dus de vrouw vroeg, heb je een tas bij u? Nee, had ik niet over nagedacht. Dus er zei een doos van FedEx, hadden ze van de bank. En daar stopten ze al stapels geld in. En toen moest ik van die bank naar mijn bank rijden of een van de om dan daar te storten. Dus toen reed ik en ik had gewoon een doos met bijna $50,000 op mijn stoel naast me. Ik voelde echt alsof ik een crimineel was. Zo reed ik door de stad met een doos vol geld. En toen kwam ik bij mijn bank en toen zei ik, vroeg ze, kan ik u helpen? Ik zei, ja, ik moet er geld storten. Heel veel geld storten, geen probleem. Dus ik vulde het formuliertje in en zei ze, oh wauw. En toen gaf ik die doos. Ze pakte die doos en zegt, heeft iemand dit naar je opgestuurd? Ik zeg, nee. En toen moest ik het even uitleggen. En toen hebben we een auto gekocht. En dus toen kochten we helemaal een nieuwe auto. We hebben nooit een nieuwe auto gehad. Kochten we die auto, de droomauto, waar Marlies een 1/2 jaar lang bijna voor gebeden had. En dus die avond gingen we ook weer naar bed, zoals we bijna elke avond doen. En toen ging Marlies, dit luikjes weer even open. En toen vroeg ik, zoals ik een half uur lang bijna elke avond gegaan. En staat hij er al? Toen kon Melissa eigenlijk zeggen, hij staat er. En het was zo'n gaaf moment waarin God zo voorzag. En het was deel van onze verhuizing. En die hebben we toen verscheept. Dat is onze auto die we in Hawaii, waar we mee rondrijden. En dus ondertussen zitten we al bijna 2 jaar in Hawaii. Deze zomer is het 2 jaar. En het is echt fantastisch. We genieten er enorm van. Terug bij jeugdopdracht. Het voelt een beetje alsof we full circle zijn. Terug waar ik begon als het ware. En de jeugdopdrachtbasis in Kona is een hele grote basis. We hebben meer dan 600 staf. En enorm veel jongelui en studenten. En daar genieten we enorm van. En het is zo gaaf voor onze kinderen om daarop te kunnen groeien. En vinden zij ook, denk ik. En daarnaast, wat ook een zegen is, dat Lauren en Darlene Cunningham, de oprichters van jeugdopdracht, die zijn daar, die wonen daar. En het is gaaf, ze zitten toch een beetje in de laatste fase van hun leven. Lauren wordt over ongeveer een week, wordt hij 87, 88. En hij heeft nog visie, eindeloos visie. En blijft doorgaan. Alleen toen vorig jaar toen waren er 2 dingetjes gebeurd. Hij had een auto-ongeluk. Hij was letterlijk in slaap gevallen op een korte ritje naar huis en tegen een boom aangeknald. Auto helemaal totaal los. Maar Lauren had gelukkig helemaal niks. En toen had hij een doktercheck-up en toen was er iets met zijn hart. En dat was een beetje een wake-up call voor Lauren van oké, ik denk dat ik toch aan mijn laatste jaren bezig ben. Want hij bleef gewoon doorgaan. En dus Lauren en Darlene zijn nu heel intentioneel heel erg bezig met overdragen en hoe dingen eruit zullen gaan zien als zij er niet meer zijn. En daar hebben we hele open gesprekken over. En we hebben net een nieuw leiderschapteam gevormd op de basis in Kona. Die zeg maar de basis verder de toekomst in kan leiden, ook als zij er niet meer zijn. En Melissa en ik zijn deel van het leiderschapteam op de basis. En het is echt een voorrecht om van Lauren en Darlene te leren en vragen te kunnen stellen. Aiden, onze oudste, werkt voor hen. Hij is de keeper of the grounds bij de Cunninghams. Die zorgt voor hun, houdt hun tuin bij. En een jaar geleden ongeveer, toen vroeg Darlene van, hey Daniel, zou jij en je zoon niet in de tuin een paar uurtjes in de week kunnen zorgen? Ze zijn te oud om het zelf te doen. En ik dacht van, daar heb ik geen zin in. Ik ben helemaal niet van in de tuin werken. En toen zei Marlies, ik denk dat je het toch moet doen. Dus ik zei, oké. En toen zei ik, oké, ga ik doen. En het was heel erg leuk. Toen kwamen we bij Lauren Darlene thuis. En ze hadden al eten en drinken klaargezet. Toen hebben we urenlang met Lauren gepraat. Hij zei, Eden, alle vragen die je hebt. Dus Lauren is natuurlijk in elk land in de wereld geweest. Dus Eden vroeg, wat was het laatste land waar u was? En wat was de gevaarlijke situatie? En Lauren kan uren en uren lang verhalen vertellen. En ze hebben niks geen werk gedaan. We hebben alleen verhalen geluisterd. En de week daarna begonnen we wel echt. En toen heb ik het een paar keer samen gedaan. Nu heb ik het overgedragen aan mijn zoon. Zodat hij verantwoordelijkheid kan dragen voor deze ding. maar het is heel erg leuk. En elke week ontmoeten we met Lauren en Darlene in ons leiderschapteam. En kunnen we vragen stellen. En het is echt heel erg bijzonder hoe ze vertellen over de geschiedenis en de mooie dingen, de moeilijke dingen. En soms zitten we letterlijk allemaal te huilen en tranen in onze ogen over de verhalen die ze vertellen. En hoe persoonlijk en intiem en open ze zijn met ons. En dat is echt een voorrecht. En bij ons op de basis, Marlies en ik overzien verschillende dingen. We hebben verschillende categorieën op de basis. En ik overzie alles, zeg maar, al het internationale wat we doen. Dus alles wat niet op Hawaii is en op de basis, dat overzien we. En dus dat is het uitzenden van zendelingen, de nieuwe basis die we starten. Het is een stukje membercare voor de zendelingen die we uitgezonden hebben. De cent, we doen mobilisatie-evenementen voor zendelingen in stadions. Net gisteren was het in Noorwegen. Een paar weken geleden in Kansas City hadden we 25.000 jongeren die bij elkaar kwamen. Maar ook bijbeldistributie, bijbelvertaling, projecten die we in allerlei landen doen. Van alles en nog wat. De Go-movie, van alles en nog wat. En dat overzien we. En dan daarnaast overzien we ook al onze DTS'en. En dus binnen jeugdopdracht hebben we natuurlijk, iedereen begint met een DTS, discipelschap trainingsschool. En wij doen er bijna 20 per jaar op onze basis. En we hebben nu ongeveer 1100 studenten per jaar die een DTS doen. Jongelui van over de hele wereld. En super gaaf om daarbij betrokken te zijn. En het is toch waar iedereen zijn reis binnen jeugdopdracht begint. En zo'n grote levensverandering vaak meemaakt. En dus daar genieten we ook enorm van. En dan daarnaast leidt Marlies, omdat we nog niet genoeg te doen hebben, leidt Marlies ook nog Apostello. Dat is een school die we één keer in het jaar of één of twee keer per jaar draaien. Voor een soort SOFM, Frontier Zendingsschool. En dat is voor de lui die, maar iets breder dan alleen Frontiers, maar het is voor lui die dus echt daadwerkelijk verhuizen en de zending ingaan overzees. En die school leidt Marlies. Het zijn een paar maanden lang. En dat is de laatste training voordat ze echt daadwerkelijk verhuizen. En daar genieten we ook enorm van. Gewoon alle teams die nieuwe basissen starten. En een van de gave dingen is dat we eind van het jaar een nieuwe basis gaan starten in Kenia. Waar we natuurlijk 8 jaar gewoond hebben. En een ander gedeelte van het land. En eind van het jaar gaan 14 mensen verhuizen om te beginnen met een basis. En met een focus op de Somalische mensen. En dus in de Hoorn van Afrika wonen heel veel Somaliërs. Natuurlijk in Somalië, maar ook in omliggende landen. En we hebben een enorm hart voor de Somalische mensen. Het is een van de meest resistente groepen tegen het evangelie. Een van de moeilijkste en meest onbereikte groepen van mensen ter wereld. En het is ook een heel gevaarlijk gebied. En enorm christenvervolging. Het zit in de top 10, ik geloof in de top 5 op de Open Doors vervolgingslijst. Maar dat is een gebied waar we heel erg op gefocust zijn en veel voor bidden. Dus we gaan een eerste team zenden naar Kenia. Die gaan daar onder Somaliërs wonen. En dan zullen we op andere gebieden in het Hoorn van Afrika ook gaan werken. En daar zijn we ook erg enthousiast over. Anyways, genoeg te doen dus voor ons. Druk leven, maar we genieten er enorm van. We genieten er enorm van. En de kids ook. De kids houden van alles wat, alle boards, dus skateboard, paddleboard, surfboard, longboard, alle boards. En ze genieten van de zee en het duiken. Ik ben duikinstructeur geworden, ondertussen ook. En het is niet de main ding wat ik doe, het is altijd mijn plan B. Als God me ontslaat of ik misluk als zendeling, dan is het altijd mijn plan om duikinstructeur te gaan worden. Ik ben een duikinstructeur geworden, maar ik doe het nu aan de zijkant. Erbij, als extra, zeg maar. Maar het is wel erg leuk. In Hawaii kan je fantastisch duiken. En Marlies en ik duiken, de kids, de oudste twee kunnen ook duiken. En daar genieten we enorm van. En we hebben één plek bij ons op het eiland, wat bekend staat wereldwijd als een goede plek om tijgerhaaien te zien. Het is de tweede meest gevaarlijke haai. Het is een beetje de mensenhaai, de grote witte haai van het tropische water. We krijgen bijna geen grote witte haaien, maar tijgerhaaien wel, 4 meter lang. En dat zijn grote vissen. En heel erg indrukwekkend. En dus die zoeken we op. En het geeft een beetje adrenaline. En toen laatst, maar je ziet ze niet altijd. Dus laatst toen wou ik er echt eentje zien. En toen dacht ik van, het is een beetje illegaal. Maar toen dacht ik, ik wil er echt eentje zien. Toen ben ik naar de supermarkt gegaan. Heb ik een stuk rauwe vis gekocht. Heb ik in een ziplock, in een plastic tasje gedaan, meegenomen. Ik was al een beetje zenuwachtig, moet ik eerlijk toegeven. En toen een stuk vis uit mijn visje gehaald en neergelegd en kijken of er een haai zou komen. En er kwam geen één. Andere visjes die aten het allemaal op, toen was het alweer weg. Een beetje teleurstellend. Maar goed, het is wel heel erg mooi duiken daar. Dus als jullie een keer langskomen in Hawaii, dan kunnen we gaan duiken. Koen, waar is Koen? Is langsgekomen? Oké, ik ga even bidden en dan duiken we in nog een paar andere dingen. Hoeveel tijd hebben we nog? Oké, nog 20 minuten, 25 minuten. Oké. Vader in de hemel, ik bid dat u spreekt tot ons deze ochtend. We zijn dankbaar voor wat u doet en waar we deel van zijn. Ik dank u voor de trouw van deze gemeente. Ik bid voor uw zegen in Jezus' naam. Amen. Amen. Laatst toen gingen Marlies en ik even een nostalgisch toertje hier doorheen. Dan reden we even bij Heidebeek langs en Sierenhof en Herdershof. En we zijn natuurlijk getrouwd op Herdershof. En op Herdershof tegenover woonden altijd Jeff en Rompje Fountain. En een van hun zoons, Antoni, was mijn beste vriend op Sierenhof. Sierenhof. En een van mijn beste vrienden toen ik opgroeide. En ik kon me herinneren, ik moest weer denken aan een keer dat ik op een zaterdag naar hem toe fietste om te spelen. En we hadden toen geen mobiele telefoons. En toen kwam ik daaraan op een zaterdagmiddag en zaten de Fountains met z'n allen een film te kijken. En Roemtje zei, kom binnen, kom mee, we zijn een film aan het kijken. Ze waren halverwege, schuif aan. En ik zat daar en toen werd ik uiteraard een beetje de irritante persoon die alle vragen zat te stellen. En ze zegt, oké, waarom probeert die haar te vermoorden? En waarom zijn ze boos op hun? En wat zoeken ze daar? En waarom, wat gebeurt er hier? En ik snapte niks van het verhaal, omdat ik halverwege het verhaal binnenstapte. En ik had iemand nodig die me uitlegde wat er gebeurd was voordat ik begon. En toen bedacht ik me, zat ik vroeg aan het denken van, toen wij geboren werden, werden we ook allemaal als het ware in een verhaal geboren. En heel veel dingen zijn al gebeurd voordat wij leefden hier op aarde. En er zijn nog dingen die komen. Maar als niemand ons uitlegt wat er gebeurd is voor ons en niemand ons uitlegt wat het verhaal is waarbinnen we geboren zijn, dan kan het heel moeilijk zijn om te interpreteren wat er gebeurt in de wereld om ons heen. En daarnaast zijn wij niet alleen geboren in een verhaal om er naar te kijken, zoals we kijken naar een film. Wij zijn uitgenodigd door God om deel te zijn van het verhaal die hij schrijft en wij hebben een rol te spelen. Maar nogmaals, als niemand ons uitlegt wat het verhaal is dat God aan het schrijven is, is het heel moeilijk om te begrijpen wat er gebeurt, maar ook om onze plek te vinden in dat verhaal. De Bijbel vertelt ons natuurlijk het verhaal. Vanaf het begin, vanaf voor het begin, God die er voor altijd was, hoe het begon. En dan lezen we door de Bijbel heen het plan van God en waar die mee bezig is. En dat helpt ons om te interpreteren wat er gebeurt in de wereld om ons heen en onze plek daarin te vinden. En een van de Bijbelteksten die mij heel erg helpt natuurlijk om mijn plek te vinden hierin en voor ons allemaal, is een hele bekende Bijbeltekst in Matteüs hoofdstuk 28. En hier spreekt de Heer Jezus en geeft u ons de grote opdracht. En hier was de Heer Jezus op aarde. Als wij 2000 jaar geleden ongeveer de juiste plek waren op de juiste tijd, dan hadden we Jezus zelf in de ogen kunnen kijken en hem zelf deze woorden kunnen horen zeggen. Dus een directe quote van Jezus. En hij zei dit, dus vers 18 tot en met 20. Hij zei, mij is gegeven alle macht in hemel op aarde. Met andere woorden, ik ben de baas, Jezus. En dan zegt hij, ga dan heen. Onderwijs al de volken, of maak alle volken tot mijn discipelen, hen dopend in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, hun lerend alles wat ik geboden heb in acht te nemen. En dan eindigt hij met een belofte en hij zegt, en zie, ik ben met u al de dagen tot in de volleinding van de wereld. Zo'n bekend Bijbeltekst natuurlijk. En er zijn twee hele sterke statements van de Heer Jezus en dan daartussenin zitten er allemaal opdrachten. En wij noemen dit dan bij elkaar de grote opdracht. Hij begint te zeggen dat hij alle autoriteit in de hemel op aarde heeft. En dan geeft hij ons dus deze grote opdracht. Hij zegt, ik wil dat jullie gaan en iets doen. Een discipelen maken van alle volkeren. En dus hij zegt, ga en doe iets. En wat is het tegenovergestelde van gaan en iets doen? Kom maar, papa, u heeft dit een keer gelezen. Het tegenovergestelde van gaan en doen is blijven en niets doen, toch? Dat zou ongehoorzaamheid aan de woorden van de Heer Jezus hier is blijven en niets doen. Passief, thuis zitten, blijven zitten, geen deelnemen aan wat God wil dat we doen. En gewoon maar kijken hoe de wereld aan ons voorbij gaat. En dat is het tegenovergestelde van wat God van ons vraagt. Jezus zegt, ik wil dat je iets gaat doen, dat je actie onderneemt. Hij zegt, ga en in het gaan ligt natuurlijk ook de prijs, want in het gaan laten we ook dingen achter. En het is verschillend voor iedereen. De een gaat naar Kona of naar Afghanistan of gaat naar de buurman. Maar allemaal moeten we actie ondernemen. En hij zegt, maak discipelen van alle volkeren. En dit is heel erg radicaal, want God, de Heer Jezus maakt geen uitzonderingen. Hij wil dat we overal heen gaan naar elke bevolkingsgroep op de wereld. Hij heeft hier niet over landen zoals wij landen kennen, maar elke bevolkingsgroep op aarde. Er zijn er meer dan 10.000. En hij zegt dus dat we naar allemaal moeten gaan. En er zijn bevolkingsgroepen die heel verwelkomend zijn voor zendelingen. Er zijn bevolkingsgroepen die er helemaal niets van willen weten. En er zijn bevolkingsgroepen die zich bevinden op plaatsen die gewoon gevaarlijk zijn of heel moeilijk te bereiken zijn. En de simpele reden, over het algemeen, waarom de onbereikten nog onbereikt zijn, is omdat diegenen die nog onbereikt zijn, heel moeilijk te bereiken zijn. En veel van de moeilijkste zijn nog overgebleven. En toch wil die dat we daarheen gaan. En dat is een heel erg radicale uitdaging die we als kerk hebben. Dat hij toch van ons vraagt om ook naar die plekken te gaan die heel gesloten zijn of heel gevaarlijk zijn. Of landen waar veel nood verkeert. En dus dan vertelt hij, ik wil dat jullie toch daarheen gaan. Maar dan eindigt hij ook met een belofte die evenzo enorm radicaal is. Hij belooft ons dan zijn tegenwoordigheid. En toen, ik denk aan Mozes, toen Mozes geroepen werd nadat hij 40 jaar in de woestijn doorgebracht had. Het was een struik die in de fik stond, maar die niet opbrandde. En toen sprak God tot Mozes en zond hem waarheen? Terug naar Egypte. toch? Om de farao te confronteren en te zeggen, laat mijn mensen gaan, zodat ze mij kunnen aanbidden. En Mozes was niet echt op goede voet geëindigd in Egypte, als jullie het verhaal nog kunnen herinneren. Hij vluchtte weg, vluchtte voor zijn leven. En deze opdracht van de Heer Jezus, of van de Heer God, aan Mozes was ook heel erg radicaal. En ergens eigenlijk ook heel intimiderend. Want Egypte was de grote supermacht op de aarde. En de farao was de meest machtige persoon op de aarde. En was omringd door misschien de meest demonische figuren die rondliepen op de aarde. En God zegt dan tegen Mozes, ik wil dat jij daarheen gaat om de farao te confronteren, de machtigste persoon op aarde, en zeggen dat hij mijn mensen moet laten gaan. En je kan me wel voorstellen dat Mozes zoiets had van, Heer, ik weet niet of ik de juiste persoon ben. Ik ben niet heel erg goed met mijn woorden. Ik ben niet super begaafd. Ik denk niet dat ik dat kan. En ik denk, ergens had Mozes misschien wel willen horen van, dat God tegen hem zei, oh, maar Mozes, kijk eens naar jezelf. Je bent fantastisch. Jij bent de persoon voor dit moment. Jij kunt dit. Jij bent, je bent zo begaafd. Ik heb alle vertrouwen in je. Mozes, ga ervoor. Je kunt dit. Een pep talk. Maar dat geeft de Heer God niet. Hij zegt simpelweg tegen Mozes, Mozes, ik ga met je mee. Hij belooft Mozes zijn tegenwoordigheid. Want Mozes moest niet zijn vertrouwen stellen in zijn eigen kunnen, maar in de aanwezigheid van God. En jaren later, toen het volk bevrijd was en ze gingen, moesten ze het belovende land overwinnen. En toen was het Jozua die het volk moest leiden, het beloofde land in te gaan. En ook dat was een intimiderende taak. Er waren veel vijanden die ze moesten overwinnen en grote mensen. En toen zei God ook tegen hem, wees sterk en moedig, want de Heer, je God, is met je. God beloofde hem zijn tegenwoordigheid. En vele duizenden jaren later, hoeveel jaar het dan ook is, geeft God ons de grote opdracht, de kerk, en belooft hij ons precies hetzelfde, zijn tegenwoordigheid. Hij die in ons woont, is groter dan hij die in de wereld is. En hoe intimiderend de wereld soms ook lijkt, hoe duister het soms ook lijkt en hoe uitdagend sommige landen en gebieden ook zijn, wij hebben iemand die in ons woont, die groter is dan alles. Dan alle zonden. Die sterker is, die de wereld heeft overwonnen. En dus in vertrouwen in Gods tegenwoordigheid kunnen we erop uitgaan. En dan staat er in Openbaring hoofdstuk 7, daar heeft Johannes, een van Jezus' discipelen, een visioen over de toekomst. En dan ziet hij zo'n scène voor de troon van God. En er staan mensen God aanbidden van elke tong en taal, elke stam, elke bevolkingsgroep. En ze aanbidden de Heer Jezus en ze geven hem eer, want hij heeft hen gered. En dat vind ik zo gaaf, want daarin zien wij, Johannes eigenlijk ziet daar de toekomstige vrucht van ons werk en onze gebeden. En dus met veel geloof kunnen we elke bevolkingsgroep benaderen, elk land, elke taal, elk persoon. Want we weten, er is een belofte in de Bijbel, dat er vrucht zal komen, dat er redding zal komen in elke bevolkingsgroep op de aarde. En er zullen mensen uit Somalië, er zullen mensen uit Afghanistan, mensen uit Jemen, mensen uit Heerde, zullen voor de troon van God staan, Jezus aanbidden en hem eer geven voor de redding die hij hen bracht. Een aantal jaar geleden was ik in een klein landje in de Hoorn van Afrika genaamd Djibouti. En heet in Nederland ook Djibouti? Ja, Djibouti. En het is een klein land en de hoofdstad heet ook Djibouti. En dus ik was in Djibouti. Vind ik altijd erg leuk om te zeggen. En er wonen ongeveer 1 miljoen mensen. De meeste mensen wonen allemaal in die hoofdstad. En de mensen die daar wonen zijn voornamelijk Somalische mensen. Het grenzen aan Somalië. Zelfde cultuur, zelfde taal. En behoorlijk gesloten land. Ik zeg Anne van der Bijl, er is geen gesloten land als je bereid bent niet meer terug te komen. Het is dus een land waar je creativiteit nodig hebt om binnen te komen. Ik wist van een zendeling die daar werkte. En ik ging erheen met een vriend om die man te ontmoeten. Het is een moslimland. En dus deze man was een zendeling daar. Hij werkt nu in een ander land, dus ik kan het verhaal vertellen. Maar hij was een bibliothecaris, denk ik. Degene die een bibliotheek leidt. Is een bibliothecaris? Ja. Oké, dus hij was een bibliothecaris in de grote bibliotheek daar in de stad. En zo kon hij daar wonen, maar hij was gewoon een zendeling. En dus we ontmoeten met hem. Toen vertelde hij een verhaal. Hij zei, er was een man uit Jemen. Dit is weer een ander land. Jemen ligt onder Saudi-Arabië op het Arabische Schiereiland. Ook een heel moeilijk land. Heel extreem in moslim aanhang. En heel gesloten. En er was een man in Jemen, een Arabier, die ziek werd. En in zijn land kon hij niet behandeld worden. En dus ik deed een beetje onderzoek online. Toen bleek dat er een ziekenhuis was in Djibouti, waar ze wel zijn probleem die hij had kon behandelen. En dus hij had gebeld, afspraak gemaakt, ticket geboekt, alles geregeld. En hij vloog van Jemen naar Djibouti, ging naar het ziekenhuis. En toen was hij daar voor zijn afspraak en toen ontmoette hij zijn dokter. En de dokter die hij ontmoette was een jonge Amerikaanse man, die een christen was. En deze jonge man die was hier, het was nog deel van zijn studie, hij was nog niet volledig afgestuurd, dus een deel van een stageplek of weet ik veel, iets van een exchange programma tussen Amerika en Djibouti. En dus hij zat daar. Deze jonge man was een christen, deze dokter. En die behandelde die man, die Arabier uit Jemen. En over een week ging voorbij en een paar afspraken. En op de derde of de vierde afspraak, toen vroeg de patiënt uit Jemen aan de dokter van, dokter, kan ik u een persoonlijke vraag stellen? En de man zei, ja hoor. En toen zei hij, er is een vrede die jij hebt, die ik niet ken. Hoe kom ik daaraan? En de dokter, die Amerikaan, die was christen. Die wist het antwoord natuurlijk wel. Maar hij was heel erg zenuwachtig. Want hij was hier ook niet als zendeling. En was eigenlijk heel erg bang om te laten merken dat hij een christen was. Dat vond het allemaal heel erg spannend. Dus hij durfde niet openlijk ervoor uit te komen en het evangelie te vertellen. En dus in zijn gedachten zit te racen. Want oh man, ik wil niet in de gevangenis belanden of doodgemaakt worden hier. En hij zegt, wat kan ik nu zeggen tegen deze patiënt? En toen zei hij dit tegen hem. Hij zei, het geheim tot de vrede behoort toe aan de christenen. Het geheim tot de vrede behoort toe aan de christenen. De christenen, die kennen het geheim tot vrede. En dus zijn patiënt zei, oké, super, bedankt. Ik zal een christen vinden en dan vraag ik wel het geheim tot de vrede. En de dokter zei, ja, succes ermee. En dus toen ging hij terug. Hij was klaar met zijn behandeling, ging terug naar Jemen. En ging op zoek naar een christen die hem het geheim tot vrede kon vertellen. En een week ging voorbij, een maand ging voorbij, 6 maanden ging voorbij. Een jaar ging voorbij en hij kon niet 1 christen vinden die hem het antwoord tot vrede kon geven. Nergens, was niet te vinden. En na een jaar, hij was zo wanhopig, want hij wist, er is iets meer. Ik heb het gezien, er zijn mensen die het hebben, maar hij wist niet hoe hij het te pakken kon krijgen. Hij wist dat er antwoorden waren. En dus toen, na een jaar, in zijn wanhoop, besloot hij, de enigste persoon waarvan hij wist, die meer wist, was die dokter in Djibouti, besloot hij om weer terug te gaan. En dus hij, niet dat hij ziek was, maar hij wou die dokter weer ontmoeten. Dus hij boekt weer zijn ticket, gaat naar het ziekenhuis in Djibouti en komt daar binnen, hij vraagt naar de dokter. Maar de dokter was er niet meer. De dokter was al teruggegaan naar Amerika, was klaar met zijn studie. En hij was zo teleurgesteld en hij liep van de trede af het ziekenhuis uit en zat te denken, oké, waar kan ik nou heen gaan, wat kan ik doen? En toen kreeg hij een ideetje, waarvan ik denk dat misschien God die in zijn gedachten geplant had. Hij dacht, ik ga naar de bibliotheek om te kijken of er een boek is over het geheim van de christenen tot de vrede. En dus hij ging naar de bibliotheek en daar ontmoette hij de bibliothecaris die een zendeling was. En hij zei, heeft u een boek over het geheim van de christenen, het geheim tot de vrede? En de zendeling die was heel wijs en moest natuurlijk heel voorzichtig zijn. Want hij moest onderscheiden, is dit een oprechte vraag of is dit misschien iemand gezonden door de overheid om te kijken of ik een zendeling ben? Dus hij moest heel voorzichtig spelen. Dus hij deed heel een beetje nonchalant, zei van, boek over vrede van de christenen. Hij zegt, ik heb heel veel boeken hier. Hij zegt, misschien heb ik wel wat. Kom morgen maar terug. Ik zal even kijken of ik iets voor je kan vinden. Zo probeerde hij heel cool te zijn. En toen de man uit Jemen, die leunde voorover op het bureau van de zendeling. En fluisterde in zijn oren, zei, alsjeblieft, ik ben wanhopig. Als je me kan helpen, help me alsjeblieft. En de zendeling keek hem aan en besefte, deze man, dit is menis. Deze man heeft echt hulp nodig. Dit is oprecht. Toen zei hij van, oké, kom maar even met me mee naar mijn kantoor. En toen nam hij hem mee naar zijn kantoor achter in de bibliotheek. En toen vertelde hij hem het geheim tot de vrede die wij kennen. Vertelde hem het evangelie, vertelde hem over de Heer Jezus. En de man uit Jemen viel letterlijk op de grond, huilend. Hij zegt, ik heb Jezus nodig. Hier heb ik mijn hele leven naar gezocht. En hij werd wedergeboren op dat moment in het kantoortje achterin de bibliotheek. En zijn hele gelaat begon te schijnen. En hij werd gered. Zijn zonden werden vergeven. Hij ontmoette de Heer Jezus die ons onze vrede gegeven heeft. En hij was zo enthousiast. Hij ging naar zijn hotel die nacht en kwam terug de volgende dag weer met de zendeling te ontmoeten. En hij zei, afgelopen nacht is de eerste nacht in mijn leven dat ik goed geslapen heb. En hij zegt, ik kan niet wachten om terug te gaan naar Jemen vandaag. Hij zegt, er zijn zoveel familieleden, zoveel vrienden die ik heb. En we zijn allemaal op zoek. Hij zegt, we beseffen ons allemaal dat islam niet vervult en het lege beloftes zijn. Het geeft ons niet waar we echt naar verlangen. Hij zegt, we zijn allemaal op zoek, maar er is niemand die ons kan helpen. Hij zegt, ik kan niet wachten om terug te gaan. En de zendeling was gelukkig heel wijs. Die zei, nee, ga nog niet terug. Ik heb je nog veel meer te vertellen. En toen is hij een maand lang gebleven. Elke dag ontmoet met de zendeling. En zijn ze door de Bijbel heen gegaan. En van alles in een discipelschap. En toen na een maand ging hij terug naar Jemen. En toen begon iedereen te vertellen over de Heer Jezus. Hij zegt, ik heb de weg tot vrede gevonden. En verschillende begonnen tot geloof te komen. Anderen werden een beetje boos. Sommigen werden heel erg boos. En probeerden hem te vermoorden. Hij moest wegvluchten uit zijn stad. En toen ging hij naar een andere stad. Ging hij daar weer het evangelie verkondigen. Tot mensen tot geloof kwamen. En anderen weer heel erg boos werden. En probeerden te vermoorden. Toen weer weg. Nou, toen ging een tijdje door. Toen heeft hij overal door het land rondgereisd. Totdat hij nergens meer veilig was. En toen dacht hij van, wat moet ik nou doen? Ik ben nergens meer veilig in mijn land. Overal wilden mensen mij proberen te vermoorden. Waar kan ik heen gaan? Djibouti, Djibouti. Voor de derde keer boekte hij zijn vlucht. En toen ging hij nu als een vluchteling naar Djibouti, Djibouti. Vluchtend voor zijn leven. En toen hij in Djibouti aangekomen, hij was nog steeds zo vol van God. Begon hij de Somalische mensen die in Djibouti wonen te vertellen over de Heer Jezus. En heel veel Somaliërs kwamen tot geloof. En de Somaliërs die zeiden letterlijk tegen hem, als wij jou horen vertellen over het evangelie en over de Heer Jezus, dan willen we je stenigen. Dan is iets wat in ons opkomt, dan willen we stenen pakken en je gewoon doodgooien. En hij zegt, oké. Hij zegt, maar je bent een Arabier. En wij hebben de islam van jullie gekregen. En als jij zegt dat je het mis had, dan moeten we wel luisteren. En dus deze man, die is nu een zendeling in Djibouti, heeft een hele fantastische open deur naar de Somalische bevolking in Djibouti. En vele Somaliërs komen tot geloof. Elke Somaliër, zonder uitzondering, zeiden ze, elke Somaliër die tot geloof kwam, zeiden ze, heeft voordat hij of zij tot geloof kwam, dromen of visioenen gehad van de Heer Jezus. En toen zei de zendeling tegen mij, ja, weet je wat dat betekent? Ik zeg, nee, ik wist niet waar hij op aan doelde. Hij zei, vertelt me dat mensen aan het bidden zijn voor de Somaliërs. En God ontmoet ze en soeverein in zijn genade toont hij zichzelf aan de Somaliërs. En ik wil jullie bedanken voor diegenen van jullie die bidden voor Marlies en mij, die bidden voor oogst, die bidden voor Somaliërs, die bidden voor de landen. Jullie zijn een biddende gemeente, jullie bidden met de Open Doors, Nacht van Gebed. En ik wil jullie danken voor jullie gebed. Ik wil jullie bedanken voor jullie geven en voor jullie tijd. Want ik denk dat we aan het einde zijn van onze tijd hier. Ja, ik ga het hier eindigen. Marlies en ik zijn zo dankbaar voor jullie steun, hoe jullie achter ons staan. En het is lastig, we zijn natuurlijk al 18 jaar weg. De afgelopen 3 jaar is natuurlijk zo'n gekke, bizarre situatie geweest in de wereld. Met de corona en alles, en konden niet reizen. En dus voor Marlies en de kids was het al 3 jaar geleden dat ze in Nederland waren. Ik was toen nog een paar maanden later een keer geweest. En dat is al een hele tijd. En toch elke keer trouw, steunen jullie ons, bidden jullie voor ons. Krijgen we de mailtjes over gebedsverzoeken voor de zendingsdiensten. En daar zijn we enorm dankbaar voor. Zo dankbaar dat door de jaren heen jullie gewoon trouw achter ons staan. En in ons geloven. En hier zijn we natuurlijk een beetje opgegroeid. Vooral ik natuurlijk. Ik zat te denken vanochtend, vanaf welke leeftijd ga ik naar Hebron? Weten jullie dat? In mijn tienertijd. Dus ik weet niet meer welk jaar we begonnen zijn, maar 1992. 1992? Wauw, dus toen was ik 13. Vorige eeuw. Sinds de vorige eeuw kom ik al in Hebron. En Marlies en ik zijn zo dankbaar om deel hiervan te zijn. En één laatste dingetje nog. Het is een beetje schandalig om hiermee te eindigen. Maar goed, een beetje een marketingpraatje. Maar ik heb een boek. Kan ik dit wel eens? Het voelt een beetje schandalig. Maar ik heb een boek geschreven die is in Amerika eerst uitgekomen. En nu is ook hier in het Nederlands vertaald en in Nederland beschikbaar. Ik weet dat sommige van jullie hebben hem volgens mij al in het Engels. Maar hij is nu ook in het Nederlands. Dan kun je hem ook nog een keer in het Nederlands lezen als je zou willen. En deze hebben we hier achter op een tafel te koop. Jullie kunnen kopen voor €10. Hij is normaal gesproken, ik weet niet precies hoeveel die normaal gesproken is. 15 of €16 of zoiets. Maar vandaag €10. Als jullie willen, koop er een paar. En deel ze uit. Dit steunt Marlies en mij direct. Want dan hoef ik de uitgever niet meer te betalen voor de boeken die ik van hem gekocht heb. Dus de hele directe manier om ons te steunen is een paar van deze boeken te kopen. Dit boek heb ik geschreven om, maar liefst mij, ons hart is om jongeren te helpen Gods liefde te ervaren en zekerheid te vinden in Gods liefde. En dan vrijmoedigheid te vinden om te gaan waar de Heer hen dan ook zendt en zijn stem te gehoorzamen. En dus dit boek heb ik geschreven om mensen te helpen om zekerheid te vinden in Gods liefde over hoe God ons ziet en hoe hij over ons voelt. En natuurlijk weten we wel dat God van ons houdt, want als lief God de hele wereld. En ja, hij houdt van de hele wereld, maar hoe voelt hij zich over jou persoonlijk? Als hij aan jou denkt, als hij jou ziet, wat voelt God dan? En dat is heel belangrijk, want ons vrijmoedigheid voor God hangt af van hoe wij denken dat hij over ons voelt als we voor hem staan. En dus hoe ziet God ons? En wat zijn sommige van de emoties in het hart van God? En dit helpt ons om dat te ervaren en gelooft ons, sterkt ons geloof en vertrouwen in zijn onvoorwaardelijke liefde voor ons. En als je geliefd voelt door God, dan vallen er 1000 andere dingen op zijn plek in je leven. Zo fundamenteel. En daar heb ik dit boek over geschreven. Er zitten heel veel verhalen in. En persoonlijke verhalen van Marlies en mij. En onze wandel met God in Kenia en verschillende andere plaatsen. En dus dit boek wil ik aanbevelen.